Er is echt een draai aan het plaatsvinden in de maatschappij. Bedrijven bijvoorbeeld komen ook actief nu naar ons toe. Willen graag beleid maken. Mensen komen als individu ook naar ons toe en willen iets gaan doen.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze podcast onderzoeken we wat de politieke partijen en het bedrijfsleven van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Co-host is Pascal Teunissen.
Vandaag hebben wij te gast Koos van der Tang. Hij is team lead en senior consultant bij Strict. En Okke Molenaar. En hij is hoofd van de afdeling reservisten en samenleving bij het ministerie van Defensie. Beide heren zijn reservisten. Wat dat precies is, daar praten we de volgende aflevering over. Nu bespreken we het nieuws en de actualiteiten voor en over het bedrijfsleven.
Heren, welkom. Leuk om hier te zijn. En natuurlijk kijk ik altijd eventjes of onze gasten zelf nog in het nieuws zijn geweest. Dus ik heb reservisten ingetikt in Google News. En wat komt er tevoorschijn? Als het oorlog wordt, is maar 60% van de reservisten inzetbaar. Okke, hoe kan dat nou? Is ook niet handig.
Nee, maar dat maakt ook wel direct duidelijk dat reservisten is een gewild soort mensen. Ze hebben bepaalde specialismen die gewild zijn. En die mensen die vullen misschien ook andere kritische functies. Dus dat die mensen ook op andere plekken gewild zijn, is voor mij geen verrassing. Het geeft ook aan dat weerbaarheid iets is wat breder gezien kan worden. Je kunt dat tot uiting brengen binnen Defensie, maar dat kan ook in een rol in de maatschappij. Maar het is een gegeven, dus wij moeten daar wel iets mee.
Wij gaan in de volgende aflevering een beetje deep diven over het fenomeen reservisten. Wat kan je als bedrijf er nou mee? Als je nou ergens werkt en je wil reservist worden of zijn, hoe pak je dat dan aan? Gaan we over doorpraten. Maar alvast even kort, voordat we verder gaan op het nieuws. Wat is een reservist eigenlijk? Zodat de mensen een beetje weten waar we het over hebben.
Een reservist is een militair die in deeltijd bijvoorbeeld naast zijn normale baan activiteiten in dienst van Defensie doet. En dat kan zijn specifieke deskundigheid. Maar het kan ook echt voor militaire taken zijn. Dus het is heel afhankelijk wat iemands vooropleiding is en interesse. Maar het kan ook in bewaken en beveiligen zijn. Het kan in de medische support zijn. Dus er zijn verschillende reservisten.
Heel eventjes erover dat nieuwsbericht. Hè, over die mensen dat er maar 60% van inzetbaar zijn. Ik begrijp dat dat ook komt omdat je een beetje diezelfde vijver aan het vissen bent. Hè. Je hebt reservisten uit vitale sectoren, zal ik maar zeggen. Willen jullie dan meer op niet-vitale sectoren gaan richten? Wat voor soort bedrijven of misschien zelfstandige ondernemers zijn geschikter om, of niet geschikter, maar
je kan een aantal dingen doen. Je kunt inderdaad naar reservisten kijken in ondernemingen die minder kritisch zijn. Maar je kunt ook bijvoorbeeld aan studenten denken, die ook, dat is... Het vak student is geen kritisch beroep. Dus dat zijn mogelijkheden. Maar je zou ook nog eens heel kritisch kunnen gaan kijken wat die mensen die dan de zogenaamde kritische beroepen hebben werkelijk aan het doen zijn. Want wat ook bekend is uit het onderzoek komt, is dat een aantal mensen die in kritische beroepen werkt, aangeeft dat ze niet... dat ze niet onmisbaar zijn. Dus dat nader specificeren is denk ik ook belangrijk. En dat je daar nog best wel een aantal mensen...
Daar is wel wat ruimte.
Ja, dat er nog ruimte is.
Hey Koos, je hebt gewoon een baan bij Strict. Je bent reservist. Als het land een beroep op je doet, ben jij misbaar op je werk? Hoe heb je dat georganiseerd?
Ja, goede vraag. Kijk, georganiseerd, was het eigenlijk niet. Hè? Dus... Je moet zo zien, werkgevers die nog geen reservisten in dienst hebben, die hebben daar natuurlijk weinig ervaring mee. Dus ik kwam daar natuurlijk achter. En ik heb op een gegeven moment in 2021 gezegd, nou, is misschien wel een goed idee om een soort HR-paragraaf op te nemen. Die daar wat over zegt. Hè. Ik wist van een aantal grote organisaties en binnen de overheid dat er een paar waren. Dus ik heb toen contact gezocht eigenlijk met de voorganger van Okke in Den Haag. Mm-hmm. Zo van, hey, hoe zit dat nou precies? En kunnen jullie mij daarbij helpen? Dus ja, dat is uiteindelijk gelukt, zal ik maar zeggen. Dus we hebben uiteindelijk zo'n HR-paragraaf opgenomen als eerste MKB-bedrijf in Nederland. Dus ja, kan je dan gemist worden? Nou ja, dat hangt er maar weer helemaal vanaf wat er aan de hand is natuurlijk.
Maar je moet het dus goed regelen, want anders voel je je niet veilig om op te stappen als nodig is. Of om misschien op een training te moeten gaan. Of je moet het organiseren. En desnoods moet je het dus kennelijk zelf organiseren binnen je organisatie.
Nou, kijk, moeten is wel een groot woord, maar het is wel prettig. Hè? Dus als je het goed, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Ik kan me nog herinneren in mijn tijd als pelotonscommandant bij de Nationale Reserve, dat er echt wel mensen waren die het eigenlijk of niet zelfs niet vertelden op hun werk dat ze dit deden. Omdat ze zeker wisten dat hun werkgever negatief tegenover Defensie stond.
Mm-hmm.
Maar ik ken natuurlijk ook mensen die van hun werkgever alle ruimte kregen. En die het helemaal fantastisch vonden.
Ja, nou, we praten daar de volgende aflevering over door. Volgende nieuws. Het kabinet is gevallen op school.
Het kabinet is gevallen, inderdaad, ja.
Wat vinden we daarvan?
Ja, wat vind jij daarvan? Ja, als je mij vraagt als, zal ik maar zeggen, vertegenwoordiger van VNO-NCW, wil ik graag verwijzen naar wat onze voorzitter Ingrid Thijssen, volgens mij was het gisteren, in de Telegraaf zei. Die zegt natuurlijk dat ze Nederland zich geen nieuwe periode van politieke stilstand kan veroorloven. Ze maakt natuurlijk grote zorgen over dat er nu geen oplossingen zijn voor die grote problemen. Weet je wel? Dus ik heb het over stikstof, hoge energieprijzen. Het is volgens haar belangrijk. En daar scharen we ons natuurlijk achter dat, dat er een stabiel kabinet komt. Hoog tijd voor.
Okke, jij werkt op een ministerie. Hoe heb jij deze week beleefd?
Ja, ik ook wel impact hoor. Dat een kabinet al na een jaar valt. Er worden grote plannen gemaakt, ook bij ons. Ik moet zeggen dat ik dan even specifiek voor Defensie blij ben om te lezen dat Defensie eigenlijk niet ter discussie staat. En dat de verhoging van de uitgaven ook gecontinueerd gaat worden. Dus dat we in feite ook door kunnen gaan met onze plannen. Dus daar ben ik gewoon erg blij mee, want we kunnen ons echt niet permitteren om nu een stap terug te gaan doen. En dat er algemene brede support voor is gewoon fijn.
Jij bent er zeg maar chef lobby als het gaat over reservisten. Er is een soort van campagne bezig om mensen te werven. Ik noem het even een campagne, maar er wordt hard aan gewerkt.
Ja.
Denk je nu van, waar moet ik me melden nu?
Nee, ik denk dat het is duidelijk dat, en dat merken we ook eigenlijk dag in dag uit, dat er, en dat is ook wat Koos net zei, er is echt een draai aan het plaatsvinden in de maatschappij. Bedrijven bijvoorbeeld komen ook actief nu naar ons toe, willen graag beleid maken. Mensen komen als individu ook naar ons toe en willen iets gaan doen. Dus is het feit dat dat vroeger niet bekend werd gemaakt, dat is al is geen factor meer. En terugkomend op je vraag, weet je, ik heb geen zorgen over de werving en dat opeens nu door wat in het kabinet gebeurt, dat dus opeens een klap zou krijgen of zo. Nee, sterker nog, ik denk dat wij juist in een soort flow zitten, dat mensen zich realiseren dat de omgeving om ons heen anders aan het worden is, dat wij onszelf moeten beschermen. En dat wij dus dat meerdere mensen nodig zijn.
Koos, jij zei inderdaad dat je dan mensen kende die dat misschien niet zo zeiden. En jij zegt nu inderdaad dat is nu wel voorbij. Een soort van schaamte misschien die er was. Wat grappig, dat merk ik ook wel. Hè. We hebben intern ook wel iemand die reservist wil worden. En dan is de reactie nu van, oh, stoer. Herken je dat wel?
Ja, dat sentiment dat slaat natuurlijk om. Hè.
Ja.
De oorlog in Oekraïne die maakt dat natuurlijk duidelijk ineens, dat het ook dicht bij huis ellendig kan worden. En de onzekerheid in de wereld, dat krijgt iedereen mee via het nieuws. Dus dat merk je, ja, zonder meer.
Want over nieuws gesproken, Oekraïne is ook natuurlijk voortdurend in het nieuws. Schrikt dat nou af of maakt dat het juist, want je ziet natuurlijk ook allerlei beelden, droneaanvallen. Je vraagt reservisten natuurlijk toch om zich in te zetten en... Ja. Toch misschien ook nog offers te brengen. Dat lijkt me ook wel een lastige boodschap als je dat soort beelden op tv ziet. Of heb je juist het idee dat de dreiging duidelijker wordt?
Kijk, het is natuurlijk het kan allebei waar zijn. Het verschilt natuurlijk ook per individu. Maar misschien kan je toch ophangen aan een wat groter thema. Hè? Dus, en dat is dat we in onze westerse maatschappij in Nederland zeker ook erg geïndividualiseerd zijn. Maar dat er tegelijkertijd ook, zeker onder jongeren, best wel een hang is weer naar het gevoel van, ja, wat bindt ons nou eigenlijk? He, saamhorigheid. Nou, als er iets is waar Defensie bekend om staat, is het toch wel saamhorigheid, kameraadschap. En ik denk dat de beelden van het front, die zijn wel letterlijk ook heel ver weg. En ook in de beleving. Dus ik denk dat veel meer mensen, de overwegende reactie zal zijn, we moeten ons inzetten. En tuurlijk dat een ultimo ooit eens zou kunnen betekenen dat er een keer aan het front gestaan moet worden. Ja, dat is zo, hè? Maar dat is natuurlijk ver weg.
Kun je reservist worden of je aanmelden omdat je een bepaalde expertise hebt, maar dan wel bij je intakegesprek of je sollicitatiegesprek zeggen van ik wil een heleboel doen, maar ik ga niet naar het front. Ik ga niet vechten. Dat vind ik gewoon eng en dat is gewoon niet voor mij. Maar ik wil wel een bijdrage leveren. Kan dat? Is dat een mogelijkheid of is dat een hele naïeve vraag van mij?
Nou, als je militair, hè, als je reservist voor je militair, ja. En dit staat niet in de clausule dat je dit of in de voorwaarden dat je dit zo kunt uitsluiten.
Okay.
Het is wel zo dat je moet je voorstellen dat reservisten niet in eerste instantie, tenzij ze echt vrijwillig direct hun hand opsteken, naar een front worden gestuurd. Nee. Dat is waar wij vooral op zoek naar zijn. En daarom spreekt denk ik ook best wel veel mensen aan, is dat je in je directe nabijheid, hè, in Nederland, voor het Nederlandse grondgebied, dingen kunt doen en voor een veilige samenleving kunt zorgen. Want het gaat vooral ook om de bescherming van ons eigen land en van onze bondgenoten. En ja, daar hebben we best wel veel mensen nodig. Denk aan bewaken en beveiligen van kritische infrastructuur.
Jij had zelf ook nog nieuws dat je wilde bespreken, hè?
Ja, nou, ik vind het gewoon schokkend om toch te lezen. Het zat er ook aan te komen, maar dat in Amerika transgender militairen nu ontslagen worden. En dat ze ook het Hoge Rechtshof heeft daar ook ruimte voor gegeven. Ik ben hiervoor hoofd diversiteit en inclusie van de krijgsmacht geweest. En ik heb mij altijd ingezet voor het feit dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En het feit dat je op een identiteit er gewoon uitgezet wordt, vind ik echt een enorme stap terug in de beschaving.
En hoe zorg je er dan bijvoorbeeld voor dat in jouw zoektocht naar reservisten dat iedereen zich welkom voelt bij jullie?
Nou, dat is wat wij ook in onze campagnes heel duidelijk willen uitstralen. We laten dat ook echt zien. En in dat opzicht ben ik blij om te zeggen dat wij als Nederlandse krijgsmacht een hele andere overtuiging hebben. En voor ons is iedereen die natuurlijk aan de geschiktheidseisen voldoet, welkom bij Defensie. Ik vind het gewoon ontzettend triest eigenlijk om te lezen dat het aan de overkant van het Grote Meer heel anders wordt ervaren nu en door leiders ook zo wordt neergezet.
Laatste nieuws hebben we eigenlijk al een beetje aangestipt, hè, jongens. NRC vanmorgen nog. Oekraïne meldt Russische drone-aanval op woonwijken in Kiev. Koos, is dat een thema dat jou dagelijks inderdaad met grote interesse bezighoudt?
Ja, nou ja, absoluut. Ik kwam in het verleden in mijn studententijd nog wel eens in Oost-Europa, ook een paar keer in Oekraïne geweest. Ik ken daar dus ook nog mensen, onder andere iemand die recentelijk ook is opgeroepen voor de militaire dienst. En daar met enige angst en beven zeg maar toch naartoe moet. Dan is het niet meer vrijwillig op een gegeven moment. Dan gaat men gewoon het rijtje af en dan ben je aan de beurt als je aan de beurt bent. En ook vanuit militair technische perspectief is het waanzinnig interessant om te zien wat er gebeurt. Ondanks alle ellende is dit wel de plek waar nu de oorlogsvoering zich razendsnel ontwikkelt. Kijk bijvoorbeeld naar de inzet van drones en de wapenwetloop die je daar dan ziet plaatsvinden. De luchtverdediging die als primair onderwerp natuurlijk steeds op de agenda staat. Ja, dat vind ik heel interessant. Vanuit technisch perspectief vooral ook. Hè. De aansturing van drones gaat normaal gesproken eigenlijk altijd via de lucht. Hè, via het zogenoemde elektromagnetisch spectrum. Ik zal niet te technisch worden. Maar goed, daar is een hele strijd gaande, zeg maar. En dan zie je ineens dat bijvoorbeeld de Russen als eerste kwamen met het idee van, joh, laten we nou gewoon een glasvezeldraad onder die drone hangen. Dan hoeven we geen draadloze signalen meer door die lucht te sturen. Zijn we slecht detecteerbaar en slecht verstoorbaar.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Dan gaan de Oekraïners dat natuurlijk ook weer doen. En zo zie je dat. Nou, de ontwikkelingen zijn gewoon dat men binnenkort waarschijnlijk al in drones swarms, hè, dus met een grote aantallen drones die je misschien wel kent van de luchtshows uit China en zo, dat die ook daadwerkelijk op het gevechtsveld zullen worden ingezet. Ja, voor minder mooie doeleinden natuurlijk, maar dit is hoe het gaat.
Hierop aansluitend, we hebben een paar vorige weken ook dat voorbeeld gezien van die drone-aanvallen. En waar je ziet waar ze uitkomen. Zeecontainers.
Ja, operaties. Wat vaart er
op de Noordzee?
Ja.
Dus hè, de vraag, eigenlijk of niet de vraag, maar deze opmerking moet dat duidelijk maken. Het is dichterbij. Het is dichterbij en de drones die vliegen ook al over ons land. Het is dichterbij dan wij allemaal wellicht denken.
We gaan doorpraten over reservisten. Hoe word je reservist? Hoe Behandel je reservisten binnen je organisatie? Wat komt erbij kijken als je reservist wil worden? Wat...
Kunnen wij reservisten worden?
Zijn wij geschikt, Pascal?
Nou, geen idee.
We maken een kans, hoor.
We maken een kans. We praten erover door in de volgende aflevering met Koos van der Tang en Okke Molenaar. En waar kunnen onze luisteraars hier podcast allemaal terugluisteren, Pascal?
Dat kan natuurlijk altijd in je eigen favoriete podcast-app. Of kijk bij ons op opinieblad.nl.
Dank jullie wel.
Dank je wel.